Ja, ik blijf nog even hangen in dat mooie lied. Dat lijkt wel 1 Korinthe 15. De broeder las het net. Ook in Korinthe. Straks met hem één verheerlijk te zijn. Wat een glorie. Wat een toekomst. Je begrijpt eigenlijk niet dat dat allemaal een beetje verwaterd is, hè, in deze samenleving. Het woord van God, de beloftes. En dat er al zoveel beloftes vervuld zijn. Ik kan er eigenlijk soms met mijn verstand niet bij dat het zo onverschillig gehoord wordt, alles wat de Bijbel zegt en wat er ook verkondigd wordt over de toekomst, dat men schouderophalen doorloopt. En dan in een wereld wandelt waarin dingen elk moment kunnen veranderen, waarbij je dus eigenlijk ook nergens meer vanuit kunt gaan. Ik hoef u niks te noemen, u weet precies waar ik bedoel. U weet zelf voorbeelden dat het veranderen in deze wereld eigenlijk bijna structureel is geworden. En het vaste woord van God met al zijn beloftes, zijn vervullingen, ja, daar kun je uren, daar kun je dagen, daar kun je, ik weet niet vaak hoe lang, over nadenken dat God zijn woord vervult. En als je dan zo'n lied zingt, dan zie je dat ook zo voor me over de Heer die komt. Dat de ontslapenden ons voorbij voorgaan, dat degenen die in oneer gezaaid zijn, opgewekt zullen worden in heerlijkheid, dat is toch realiteit, dat zijn toch dingen. Daar hoef je toch geen voorstellingsvermogen voor te hebben om dat te weten, om te begrijpen dat die dingen zo gaan. Omdat in de Bijbel ons het gezegd wordt en dat God wat hij zegt, doet. Dat is zo simpel als wat, dat hebben we toch 2000 jaar wat, al veel langer kunnen meemaken. Vanmorgen wil ik graag met u nadenken over een gedeelte uit de Bijbel en dat is de Galatenbrief. De Galatenbrief. Ik wil een algemene beschouwing geven van de brief en dan wil ik ingaan op een paar teksten. En ik probeer ook een beetje de context van de brief te vertellen, omdat het opvallend is dat ook de Galaten die door Paulus bezocht zijn geworden. Dit is een gemeente in Klein-Azië, wat we nu noemen Turkije. Paulus heeft die gemeente bezocht. Hij heeft daar verschillende strijden gezien. De broeder noemde net een managementteam. En ik dacht dat hij bedoelde op het Sanhedrin. En Paulus had ook te maken met het Sanhedrin. Het Sanhedrin in de tijd van de Heer Jezus en ook van Paulus later was gezeteld in Jeruzalem, maar had een ver uitgestrekt netwerk over de hele wereld, want Joden zitten nou eenmaal over de hele wereld, en hadden een sterke cultuur, die was al eeuwenlang door hun opgezet. Dat had niet direct wat te maken met Gods woord, maar het was een eigendunkelijke godsdienst wat ze hadden. Daar spreekt de Heer ook veelvuldig tegen. Hij noemt dat een tafel waar drek op staat, zo noemt hij hun cultuur. Let op. De Joden waar de Heer Jezus zowel als Paulus tegen sprak, hadden los van Gods woord hun eigen dunkelijke godsdienst opgebouwd met rituelen en gedachtes, wetten, zo'n dik boek over allemaal regels, en daar moest je doorheen ploegen. De genade is heel wat anders, die laat het alles los. Paulus zegt, jullie hebben je een tafel aangericht, we hebben straks ook een tafel, en op die tafel staan jullie eigen gedachtes. En aan die tafel is geen plaats voor de Heer. Want jullie tafel is vol met drek. En Paulus noemt ook in zijn bediening dat alles wat hij had, wat hij achter zich had, weet hij hoe hij dat noemt? Schade en drek. Zo noemt hij waar die Sanhedrin, waar het managementteam, met de woorden van, ik weet niet hoe die gemeente is, maar ik blijf dan even bij de Sanhedrin, dat zij een beklemmende rol speelden, een juk hadden op de Joden, op hun geloofsgenoten, waar je niet onderuit komt, maar waar je ook onder bezwijkt. Petrus noemt dat ook. Je zegt in Handelingen 15, als het gaat over de heidenen, dan zegt hij tegen zijn Jodengenoten, luister, moeten wij hun een juk opleggen, wat we zelf ook niet kunnen dragen? Is dat reëel? En toch zoeken ze steeds weer regels en wetten om onder gebukt te gaan als een soortement van bevrediging voor het vlees. Dus je hebt regels en wetten opgesteld en je voelt je tevreden als je een aantal daarvan kunt verwezenlijken. Maar de Bijbel zegt, ja luister, Als je tegen één wet van de wet zondigt, heb je de hele wet overtreden. En iemand die de wet overtreedt, moet sterven. En daar heb je het evangelie. En dat is de kern van de Galatenbrief. Eén stierf voor allen, dus zijn ze allemaal gestorven. Eén stond op voor de gelovigen, dus zijn de gelovigen opgestaan in nieuwheid des levens. En als het vlees begraven wordt, ik denk nog even aan dit wat we gezongen hebben, in oneer. Want het vlees, het lichaam, wordt nou eenmaal in oneer begraven. Daar is geen heerlijkheid aan, maar het wordt opgewekt in heerlijkheid. Dat is een belofte. En dat is de kracht van het evangelie. En dat is gebeurd, dat is tot stand gebracht toen de Heer Jezus opstond uit de dood. En dat is ook 1 Korinthe 15. Want 1 Korinthe 15 staat dat de Heer Jezus is opgestaan als eersteling. Als eersteling. Hè? En wij zijn met hem verbonden. En wij zullen daarom hem ook volgen als eerstelingen. Van een nieuwe schepping, van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is zoiets bijzonders. Maar ik wil met u gaan naar Galaten. En Galaten, daar wil ik nog iets van zeggen. Die Galatenbrief, die wordt in de Bijbelcommentaren wel genoemd met het moeilijk Latijns woord. En ik kijk even hoe het er ook weer staat. Magna Charta Libertarias. En dat betekent, het is het grondwet of het grondvest van de christelijke vrijheid. Dat staat tegenover het Sanhedrin. Snapt u me wat ik bedoel? Vrijheid. Waar zijn wij dan vrij van? Van alles. We zijn vrij van de dood, we zijn vrij van de zonde, we zijn vrij van de wet. Wij zijn volkomen vrij in Christus. En dat is eigenlijk de grondbrief, dat is eigenlijk de grondtekst, dat is eigenlijk de grondtoon van de Galatenbrief. En Paulus had dus in zijn tijd ook te maken met de Joden die tegen hem waren en die dus ook de gemeenten waar hij kwam en die hij, zeg maar, gecreëerd had, of hoe moet ik dat zeggen, die hij gebouwd had, dan was deze tegenwerking altijd voelbaar. Vind je door de hele Bijbel heen. Altijd die tegenwerking van die mensen die tegen God inwerkten. U ziet het ook aan de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt zelfs tegen hen, jullie zeggen dat jullie zonen van Abraham zijn. Maar uit jullie hele denken blijkt wel, jullie zijn zonen van de duivel. Dat zegt hij daar. En dat legt hij dan ook uit in Johannes en in Matthäus evangelie. Hij legt de vinger op de zwakke plek. Maar ze geloven hem niet. Ze geloven hem nooit. Maar wij die vanuit de heidenen tot geloof zijn gekomen en die de Heilige Geest ontvingen zonder werkende wet, mogen rusten in zijn werk, het werk van Christus. En mogen wandelen met de Heer Jezus, zoals net ook al gezegd werd. En mogen uitzien naar zijn komst en heerlijkheid. En onderweg dragen wij vrucht voor de meester. Want hij heeft zijn geest in ons gelegd. En hij heeft zijn willen en zijn werken in ons gelegd. Dus wij volgen hem gewoon. En dat is ook gelaten. En daar wil ik u ook vanmorgen niet over zeggen. Maar ik lees met u die bijzondere tekst. Ik denk dat iedereen die tekst wel kent. Midden in de Galatenbrief. Dat is hoofdstuk 3 vers 1 en 2. Dit is hoe hij, kijk, we lazen net een paar teksten in de Korinthebrief, waarin de toon gezet wordt hoe de Korinthers erbij zaten, dat ze dronken aan het avondmaal kwamen. Nou, dat was voor Paulus heel erg vervelend. Hij had het toch zo goed voorgelegd. En hier wordt gezegd, o onverstandige gelaten, Galaten 3 vers 1. O onverstandige gelaten, wie heeft u betoverd? Wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is. En dan de vraag. Dit alleen zou ik van u willen weten. Deze vraag, en denk er maar eens over na. Hebt u de geest ontvangen ten gevolge van de werkende wet? Of van de prediking van het geloof? Dit is de kernvraag. Hij spreekt dus tegen gelaten. En in alle brieven zegt hij dat ook. Dan zegt hij, weet u, als ik straks vertrokken ben, en dat duurt niet lang, dan na mij komen hongerige wolven, valse leraars, antichristussen, zo noemt hij ze, komen de gemeente binnen en gaan u verleiden. En misschien is het wel mooi dat we net ook Korinthe gelezen hebben, want dan gaat het erom wie kan de proef doorstaan, wie blijft bij de Heer. Of zijn ze dan, en hier wordt het genoemd, onverstandige gelaten, wie heeft u betoverd? In de Statenvertaling, die ik vandaag niet bij me heb, lees je dit. O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Uitzinnig. Dus je bent niet meer van zinnen, maar je bent uitzinnig. Als je dronken bent, ik ben het nooit geweest, denk ik dat je dat ook bent. Je bent niet meer bij zinnen, je kunt niet meer helder nadenken. Maar als je krankzinnig bent, hallo, dat is dan natuurlijk veel ernstiger. En dat is ook langdurig. Dronkenschap is maar even met een kater, maar krankzinnig duurt lang, ben je ook niet meer van zinnen. Dan kun je niet meer helder nadenken. En die gedachte speelt hieronder. Zij zijn het spoor volledig bijster. En ik kom nog even terug op die uitspraak. We hebben te maken met de grondwet, of het grondvest van de christelijke vrijheid. Niet tot zonde, niet uitzinnig te worden in die vrijheid. Dat is de bedoeling niet. Dat snapt u toch? We zijn niet geroepen om vanuit die vrijheid dat te gebruiken als een aanleiding voor het vlees. Dat legt hij ook uit in de Galatenbrief. Nee, om hem te dienen. Maar daarvoor zul je toch ook de context moeten begrijpen van wat het de Heer heeft gekost en wat het doel is geweest van zijn reddingsplan. Kijk, als wij denken, wij zijn straks, lopen we op de hel af en ik moet een oplossing hebben, want ik wil die hel niet in. Oh, daar is de Heer Jezus, vergeving van zonden. Dan heb ik dat opgelost en vervolgens ga je weer over in je eigen denken. Dan begrijp je de context niet van waarom de Heer Jezus ons heeft vrijgekocht. Hij heeft ons vrijgekocht om een volk voor zich te verzamelen voor zijn naam. Om hem te dienen voor tijd en eeuwigheid en om straks, en dat zongen we net zo mooi en daarom vind ik dat zo leuk dat we dat liedje zongen, dat lied zongen. Wij zijn geroepen om straks met hem die heerlijkheid in te gaan. En ik miste eigenlijk een couplet, wat dan daarna? Maar wat dan daarna, als de Heer nou weer komt? En u hebt een aantal bijbelstudies gehad, hoorde ik vanmorgen van de broeders, over de dag des Heren en over de dag van Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen, ik weet niet of dat ook is naar voren gekomen, in de Korinthebrief lees je dan, we kunnen het wel even lezen, in 1 Korinthe 15. Dan lees je een term. Even kijken. In vers 23. En daarom vond ik dat lied zo mooi en ik hoop dat u me volgen kunt in 1 Korinthe 15. Er staat in vers 23 over die opstanding, want daar gaat het over de opstanding. En het laatste lied ging over de opstanding en de heerlijkheid met hem. Dan lezen we maar ieder in zijn eigen rangorde. Dus die opstanding die gaat in verschillende rangordes. Daar zit een volgorde in. En dan zegt die Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. En dat noemt de Bijbel ergens anders wel toekomst van Christus. Zijn komst of zijn toekomst. Maar zijn toekomst is niet alleen komen en gaan. Zijn toekomst is verblijf. Is parousia. Is het rechtzetten wat scheef gegaan is. Het orde op zaken stellen. Het is het slaan van de heidenen zoals pottenbakkerswerk kapotgeslagen wordt. Kent u dat? Dat is zijn toekomst. Dat is de komst. Dat is voor ons bevrijding, verheuging, vrede. Maar dat is voor de wereld confrontatie. Dat is rechtzetten. En dag des Heren rechtzetting, dat heeft alles te maken met wat in Duitsland is de rechtsdag. De Bundesdag, de rechtsdag. De dag van het rechtzetten. En dan moet u niet denken een dag van 24 uur. Maar dat is de volledige periode wat kost voor de Heer om het te maken naar zijn eer. Dat is het Messiaanse Rijk. En als wij dan met hem in heerlijkheid zijn opgenomen, broeders en zusters, en hij komt weer op de Olijfberg, en hij zet hier de zaak recht, waar zijn wij dan in dit leven voor klaargemaakt? Dat is voor die tijd. Wij zijn hier om trouw te zijn, om straks met hem te kunnen heersen in alle eeuwigheid. De Openbaringenbrief begint met gij zijt koningen en priesters. Koningen en priesters. Niet voor dit leven. Dit leven niet. Als wij alleen, en dat staat hier ook in de buurt. Als je alleen voor dit leven je hoop hebt gebouwd op Christus, als een soort koning en priester, dan ben je beklagenswaardig. Het gaat om de heerlijkheid. Het gaat om de eeuwigheid. En nou weer terug naar Galaten. Alles staat in de context van Gods plan over de alle eeuwen heen. Over zijn heerlijke plannen. En als we deze tekst, o onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd? Wie Christus Jezus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is, dan hoop ik dat u begrijpt dat het begrip gekruisigde meer inhoudt als alleen maar Golgotha. Want hier denken we ook niet alleen aan Golgotha, we denken hier ook aan de opstanding. En dat is ook 1 Korinthe 15. Als Christus niet is opgestaan uit de dood, dan zijn we nog steeds in onze zonden. Maar doordat hij is opgestaan en wij vrij zijn van zonde en van oordeel, dat ligt achter ons en van wet, hebben wij voor ons de eeuwige heerlijkheid. En dat is wat de Heer Jezus tot stand gebracht heeft. Daarom lazen we net ook in 1 Korinthe 15, hij is de eersteling. En een eersteling is niet maar zo een appel die als eerste naar beneden valt, die je lekker op kunt eten. De eersteling was in de wet, was in het woord van God altijd voor de Heer. De eersteling ging naar God toe. En in de hele Bijbelse geschiedenis, maar ook in die feesten, zie je dat alles wat de baarmoeder opent, voor God is. Dus als de eersteling Christus is en wij met hem eerstelingen, voor wie zijn wij dan? Dan zijn wij toch voor God de Vader. Dat is een bewustzijn, dat is een bewustwording. Dat is een begrip wat in je hart is opgeslagen. Dat is je identiteit. En die identiteit heb je toch niet als een aanleiding voor je eigen vlees. Kijk, dat is een niveau van denken wat uitzinnig is. Dat is buiten je zin, dat is dronken zijn. Of dat is waanzinnig, heb ik net gezegd. Maar de rechte weg, het goede besef is, luister, ik ben een kind van God. Ik ben gekocht en betaald. Ik ben van hem. Ik wil mijn leven stellen in dienst van hem. En dat is echte vrijheid. Snapt u wat ik bedoel? Geen mens is vrij. Maar die Christus vrijgemaakt heeft, die is werkelijk vrij. Dat zegt de Heer ook, hè? En dan zegt hij zelfs, als hij dat noemt, de waarheid maakt je vrij. Met andere woorden, je bent vrijgekocht, maar het is een levensweg. Het is ook een proces. Broeders en zusters, vanaf het eerste moment dat we tot geloof zijn gekomen, of dat we uit het waterbad zijn gekomen, is het begin van de strijd. Wij moeten vrij worden van alles. Dat is een voortdurende weg. Vrij gemaakt worden. Dat ben je niet op de eerste dag, dat ben je juridisch wel. Maar in ons denken, in ons hele wezen, is het toch een proces. Je kunt de weg kwijtraken, kijk maar naar de Galaten. Die waren ook goed begonnen. Dat zegt Paulus toch? Wie heeft u betoverd? Wie Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is? Ze wisten het wel. Maar ze waren de weg kwijt. Het proces hadden ze afgebroken. En ze waren teruggegaan. Ja, teruggegaan. Ja, dat kan. Je kunt teruggaan naar waar je vandaan kwam. Je kunt je besef kwijt zijn geraakt. En Paulus was er bang voor. Nou, bang. Hij zei, kijk uit, als ik weg ben, komen de valse leraars binnen. Antichristussen. En ze zullen jullie verleiden. Hij wist het. En hij waarschuwde ervoor. En hier midden in de brief, in deze brief van, wat is het, 6 hoofdstukken, vind je dus dat ze het spoor kwijt zijn geraakt van de vrijheid, van hun toekomst, van de bediening, van hetgeen waar God ze voor vrijgekocht heeft. En ik wil u dan ook vertellen dat die brief opgesteld is in 3 gedeeltes, wordt gezegd. Zo wordt het eigenlijk een beetje verteld. Je hebt een gedeelte dat gaat over de eerste gedeeltes. Dat is eigenlijk de verdediging van Paulus. Hij verdedigt zich. U kent dat wel tussen de apostelen. Hij moest zich altijd verdedigen, want hij was toch degene die de gemeente vervolgde. Hé, dat is Paulus. Dat was lastig. Toen hij tot geloof kwam, toen was hij in Damascus, hè. Toen is hij direct het evangelie gaan brengen, maar in een paar dagen moest hij al ontsnappen in een mand. Ze wilden hem al doden. Weet u nog? Paulus werd altijd vervolgd. Paulus was zijn leven nooit zeker. Toen was Paulus 14 dagen uit beeld, zegt hij. En toen kwam ik na 14 jaar, bedoel ik, kwam ik weer terug in Jeruzalem. Weet u nog? En in die tussentijd is hij 3 jaar buiten het zicht van de mensen geweest. Hij noemt dat zelf, ik ben 3 jaar in Arabië geweest. En daar is hij door de Heer Jezus zelf onderwezen. En dat legt hij ook uit in de Galatenbrief. Ik heb het van de Heer zelf ontvangen, zegt hij. Dus hij verdedigt zichzelf in de eerste gedeelte van de Galatenbrief. En dan verdedigt hij het geloof, daar zitten we nu in. Want dat was nodig. En aan het einde van het gedeelte van de brieven is het de praktijk. Dan gaat hij vertellen wat er werkelijk gebeurd moet. En dan ben je bijvoorbeeld in hoofdstuk 5. Daar gaan we straks nog even naartoe. Er zijn 3 gedeeltes deze brief. De brief die de grondwet of het grondvest is van onze christelijke vrijheid. Waarin Paulus eerst zijn eigen verdediging doet, wie hij zelf is. En uit welke autoriteit hij spreekt. Want hij moest altijd opboksen tegen vooroordelen. Vooral tegen de Joden. Met hun tafel vol met drek. Daarna verdedigt hij de leer, waar we nu middenin zitten. Hij verkondigt dat ze niet begrijpen of afgedwaald zijn van de puurheid van het evangelie. En vervolgens noemt hij de praktijk. En die 3 gedeeltes liggen in de Galatenbrief opgeslagen. En Paulus probeert de gemeente die hij trof in Klein-Azië steeds weer te bepalen waar zijn we vandaan gekomen en waar gaan we naartoe. En let op dat je je spoor niet bijster raakt. En als wij 2000 jaar later veel langer van de Heer Jezus weg zijn, ik bedoel van de tijd, is het dan niet nodig om steeds weer terug te gaan naar de basisbeginselen? Ik bedoel, moeten we ons niet voortdurend beproeven om te weten, zijn wij immers ook afgedwaald? Zit het nog goed met ons? Zijn wij nog, zoals in het begin, puur en onafhankelijk van de genade van God? En staan wij nog in die vrijheid waardoor wij vrijgekocht zijn? Of zijn wij ook afgedwaald? Zijn wij ook afgeweken langzamerhand? We kunnen natuurlijk in de kerkgeschiedenis heel veel voorbeelden zien dat men echt niet meer stond op de fundamenten van de eerste apostelen. Dat ging al heel gauw mis. En vaak gaat het mis als mensen de kans krijgen om zelf op het podium te staan. En dan krijgen ze mensen achter zich aan en dan gaat het om hunzelf. Dat is het vlees. En ik vind het geweldig mooi dat Paulus zelf zegt in de Filippenzenbrief, als het gaat over gezindheid en als het gaat over hartsgesteldheid en laat ik zeggen over je motivatie. Want je motivatie bepaalt toch ook je drive. Wat is je motivatie? Maar hij zegt, laat deze gevoelen bij u zijn die ook in Christus Jezus was, zegt hij. Die in de gestalte Gods zijnde, dat niet als een roof heeft geacht. En dan zegt hij maar in die gestalte, alles heeft afgelegd. Gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood van het kruis. Dat is de gezindheid van Christus geweest. En Paulus noemt die gezindheid als een leidraad, als een norm. Ja, een norm, laten we het maar norm noemen, voor gelovigen. En dan ben je al heel snel klaar met je eigen drive. Toch? Dan weet je, wat is mijn drive? Is dat heersen? Is dat mijn eigen ik? Of is dat de eer van Christus? Kijk, en daarvoor moet je soms voorbeelden hebben in je leven. Daarvoor moet je voorbeelden hebben die ons in de Bijbel gegeven zijn. Dat is ook zo mooi in de Hebreeënbrief. Want de Hebreeënbrief rekent ook af met de wet, heel duidelijk. Hij zegt ook wat we... Dat we niet meer die wet kunnen volgen en dat dat ons uiteindelijk tot de dood bracht. En hij vertelt uit het Oude Testament allemaal voorbeelden over Christus. En dan krijg je Hebreeën 11 over die voorbeelden, de geloofshelden, weet u nog? Dus u en ik, wij hebben mensen nodig, in de Bijbel worden ze gegeven, om aan die vrijheid die we kregen, gevolg te geven. Om te begrijpen hoe je dan die vrijheid kunt gebruiken. Dat heb je toch nodig. Het is geen theorie. Het is niet statisch, maar het is dynamisch. Het beweegt. En ons leven is ook in beweging. Welke keuzes moeten we maken? Hoe kan ik blijven daar waar Christus mij gekocht en betaald heeft? Vanuit dat begin, vanuit die basis. Die gezindheid die ook in Christus was. Of die voorbeelden die we hebben van die geloofsgetuigen. En dat is voor een gelovige in het nieuwe verbond is heel belangrijk. Want dat geeft jouw geloofsleven inhoud. Maar het rekent ook gelijk af met je eigen ik. Want wij zijn voor de wet en voor het dood en opstaan van Christus zijn we wel vrij, juridisch, van onze eigen ik. Maar dat wil niet zeggen dat het niet een levenslange struggle is, hè? Want in dezelfde Korinthebrief zegt Paulus, we zijn verlost, we worden verlost en we zullen verlost worden. Nou, denk daar maar eens over na. Toch? Daarom bedoelde ik net ook dat de Heer Jezus zegt, de waarheid zal u vrijmaken. Het is een proces. En de gelaten in hoofdstuk 3 vers 1 hebben dat proces onderbroken. Ze zijn gestopt en ze zijn teruggekeerd tot hun eigen denken. Ze zijn uitzinnig geworden. Want als je de puurheid van het evangelie begrijpt, de toegang van Jezus in je hart en je hartsgestelde om hem te kunnen volgen, kun je zomaar het spoor bijster raken. Als er andere dingen, andere belangen gaan gelden in je leven, dan ben je zomaar het spoor bijster. En daarom heb je die proef nodig. Daarom is het nodig om jezelf te onderzoeken. En dat doet Paulus in het midden van deze brief. En dat is heel erg bijzonder. Ik weet niet of u een pen en papier bij u hebt. Ik kan die verdeling wel even opnoemen. In hoofdstuk 1 tot 2 vers 21. Dat is dus eigenlijk hoofdstuk 1 en 2. Verdedigt Paulus zijn eigen recht. Wie hij is en op basis waarvan hij het recht heeft om te zeggen wat hij te zeggen heeft. En dan noemt hij dus ook in hoofdstuk 2 vers 1. Daarna, dat was nadat hij gevlucht is uit Damascus, ben ik na 14 jaar weer naar Jeruzalem gegaan. Met Barnabas. Dus Paulus is lang buiten beeld gebleven en kwam toen weer terug. Hij werd door Barnabas opgehaald toen hij aan het werk was, onder andere in Tarsus, dat is in zijn geboortestreek, Klein-Azië. En toen werd Paulus gebracht aan de voeten van de apostelen en werd hij in die dienst gezet. Dat lezen wij ook in Handelingen 15, want ik heb net al de vraag gesteld, hoe hebben wij de geest ontvangen? Is dat door werkende wet of door geloof? Die vraag was ook essentieel toen Paulus terugkwam in Handelingen 15. Want ze hadden gehoord dat de heidenen tot geloof kwamen. Dat er wonderen en tekenen gebeurden terwijl die heidenen helemaal niet besneden waren. Dat kon toch niet? Dus die moesten naar het Sanhedrin en die moesten onderhoord worden, want ze moesten onder de wet geplaatst worden. En daar werd Paulus voor geroepen en dan in Handelingen 15 heeft hij dus een zendingsreis achter de rug. En dan vertelt Paulus wat God onder de heidenen gedaan heeft. En toen zag hij, broeders en zusters, dat die heidenen de Heilige Geest ontvingen op grond van geloof. Niet op grond van besnijdenis of wet. Dat was voor hun dus een eye-opener. En dat vertelt hij in Handelingen 15. Dan is hij dus heel lang weg geweest, komt hij weer terug. En in Handelingen 15 wordt dus de vraag gesteld, hoe is het mogelijk? Die heidenen zijn niet eens besneden. En die hebben allemaal de Heilige Geest. En daarom zegt Paulus later ook in de Filippenzenbrief, of in de Efeziebrief, dat nadat wij tot geloof gekomen zijn, wedergeboren zijn, en wij hebben toen de Heilige Geest ontvangen, zegt hij. Efeze. Hoezo besnijdenis? Hoezo wet? Wij begrijpen dat niet, maar in die, onder dat managementteam is dat natuurlijk lastig. Begrijpt u mij? En daar zat Paulus mee. En dat vind je in de Galatenbrief terug. Wij begrijpen dat niet, inmiddels misschien wel, maar in die tijd was het dus het Jodendom aan de ene kant, en daar kwam het Christendom weliswaar uit, en er werden toegevoegd heidenen, die hadden helemaal geen last van wetten, althans niet de Joodse wetten, en dat wrong. En daarom zit Paulus ook met die Galatenbrief, dat zij uitzinnig zijn geworden, want het gaat niet dat zij zondaars werden in één keer, maar zij gingen weer terug naar de wet. En dat noemt hij uitzinnig. En dat noemt hij krankzinnig. Want dan heb je die begrepen. Dan heb je niet begrepen wat het allemaal achter je ligt en waar je naartoe geroepen bent. En dat is Handelingen 15, dat is Paulus. En dan vertelt hij dus over die geweldige werking van Gods genade onder de heidenen. En misschien is hij wel in Galatië geweest, dat hij zag dat de heidenen tot geloof kwamen. En dat ze daar in tongen spraken en dat er tekenen wonderen gebeurden. Dat kan. En dat hij zag dat God naar die heidenen omkeek. Dat was toch eigenlijk wel heel bijzonder. Nou, dat wist Paulus wel hoor. Want weet u, toen Paulus tot geloof kwam en in Damascus blind was, werd er voor hem gebeden en toen werd hij weerziende. En toen kwam die profetie over hem. Dat God zegt, ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet. En vervolgens wordt er ook gezegd over Paulus dat hij het licht zal zijn voor de heidenen. Dus Paulus wist wel welke roeping hij had. Maar de achterban, datgene waar hij uitkwam, degene die hem nog vast wilden houden, degene die hem ook wilden afhalen van zijn autoriteit, daar had hij last van. En dat was het managementteam. En daar heeft hij altijd last van gehouden. Maar vrijheid is niet vrijheid onder de wet, maar vrijheid is vrijheid onder de genade. Want Mozes bracht de wet, maar de Heer Jezus bracht genade en waarheid. En daar leven wij toch uit. En dat is de verdediging in het gedeelte van hoofdstuk 3 tot hoofdstuk 5 vers 12. En ik wil u dan ook gaan met u naar hoofdstuk 5 vers 12. Want dan komen we in vers 13. En dat is eigenlijk de praktijk, en dat wilt u natuurlijk allemaal graag horen. Iedereen wil altijd weten, wat moet ik nou doen? Wat is nu de concrete invulling van het geheel? Nou, dat hebben we hier dan in hoofdstuk 5 vers 12. Dus na zijn eigen verdediging, na de verdediging van zijn geloof, van ons nieuwe leven, van het nieuwe verbond, komt hij in de praktijk. En dan zegt hij hier in hoofdstuk 5 vers 13, en ik ga dat lezen met u. En dan hoop ik dat u ook begrijpt samen met mij wat het doel is van die vrijheid. Waartoe dan? En dan zegt hij, want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn. Ik herinner u nog eventjes aan de grondwet der vrijheid in Christus. Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn. En dan zegt hij, gebruik echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees. Of je eigen motivatie. Maar de gezindheid van Christus, hebben we net gezien. Maar dient elkaar door de liefde. Want de hele wet is in één woord vervuld in dit: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Indien gij elkander verbijt en vereet, dus als je elkaar tekort doet in plaats van opbouwt, indien gij elkander bijt en vereet, zie dan toe dat gij niet door elkander verslonden wordt. Dat begrijpen we wel, hè? Je kunt zo ver doorgaan met kritiek en met afbouw dat er niks meer van overblijft. Je kunt ook het zo verwoorden, wij zijn er eigenlijk toe geroepen om elkaar op te bouwen. We zijn om vrucht voor elkaar te dragen. Niet om elkaar op te eten, niet om elkaar te verslinden, moet ik dan zeggen. Elkaar te verslinden. En dan gaat hij verder, dit bedoel ik. En we begrijpen het, want we zijn eerstelingen met Christus, eerstelingen des Geestes. Want hier staat, dit bedoel ik, vers 16, wandelt door de geest en voldoet niet aan het begeren der vlees. Dus wandelt door de geest, we zijn wedergeboren door de geest. Hè? En toen stonden we op en toen moesten we nog verlost worden en we worden verlost. Die continuering is ook een wandel door de geest. Het begint erbij en het wordt gecontinueerd in die geest, door die geest. En voldoet niet aan het begeren van het vlees, want, zegt hij, het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest in tegen het vlees. Ik hoop dat u dat herkent. Want deze staan tegenover elkaar, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. En dan moet ik even wachten, want wat voor wet hebben we het dan over? Dat maakt niet uit, denk ik. Want als je je nou niet door de geest laat leiden, maar door het vlees, en je houdt van een slok, en je kunt er niet mee stoppen. En je raakt op een gegeven moment verslaafd aan die alcohol. Wie is dan de baas in je leven? Ben je dan nog vrij? Kun je dan nog bepalen wat je wel en niet wil? Nee, dan ben je een slaaf. En dan heb ik het alleen maar over drank. We kunnen dus zo weer terugvallen in slavernij van wat dan ook. En we waren juist vrij. We laten ons door niets knechten. Dus denk nou niet alleen aan die wet. Maar wat er ook in je leven is wat je overheerst. Of wat eigenlijk een overheersende rol in je leven speelt, dan moet je afvragen, ben ik daar nog wel vrij van? Of is dat een bepalende factor in mijn leven? Is Christus en de vrijheid die ik heb in Christus en mijn leven met de geest, is dat leidend? Of is er wat anders waaronder ik gebukt ga? Dat kan allemaal wet zijn. Je moet niet altijd denken aan wet van Mozes. Een wetmatigheid kan ook, je noemt het net, drankverslaving zijn. Dat is ook een wetmatigheid. Daar ben je ook een slaaf van. Zij waren slaaf van de wet, maar wij kunnen net zo goed slaaf worden van de zonde. En dat zegt Paulus ook in de Romeinenbrief. Ik hoop dat hij ook herkent dat dit eigenlijk heel dicht naar de Romeinenbrief ligt. Als we dat lezen. Ik lees nog een keer vers 17. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest. En dat van de geest in tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkaar. En dan komt hij. Zodat gij niet meer doet wat gij maar wenst. Als je slaaf bent, waar dan ook van, ben je niet vrij. Doe je niet wat je wenst. Doe je niet de wandel van de geest. Dan ben je ergens onder gebukt. Indien gij u echter door de geest laat leiden, zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk wat de werking van het vlees zijn. De wetmatigheden van de zonde bedoel ik. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, tovenerij, veet en twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschap, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke. Waarvan ik u waarschuw, en dan komt ie, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk gods niet zullen beërven. Dat is nogal een ernstige oproep, hè? Er is dus een erfenis en die kun je derven. Zo heet dat, hè? Erven of derven. Je kunt het ontvangen, je kunt het ook missen. Als je terugvalt, waar is het dan allemaal voor gebeurd? Je kunt dus die erfenis derven. En die erfenis is ook heel mooi, want de Romeinen zegt, immers indien wij delen in zijn lijden, is het ook om te delen in zijn verheerlijking. En er staat ook bij dat we dus ook met hem erfgenamen zijn. Daar gaat het naartoe. Daarom zijn wij geroepen om vrij te zijn. En ons niet meer laten dienen door het vlees. Maar door de geest. Tot het krijgen van die erfenis. Staat hier. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Die zijn echt vrij. Dit is echte vrijheid, hè? Ik noem ze nog een keer. De vrucht van de geest, vers 22, is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijk, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want, zegt hij, en zo hoort het te zijn, dit is eigenlijk de status quo, dit is eigenlijk de juridische kwestie, want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Ziet u dat het vlees je tot onderwerping van het vlees kan werken? Het vlees heeft in zich dat we daar onder gebukt kunnen gaan. Door de zonde. Maar we zijn juist, hier staat, vrij. We weten dat wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Dat ligt achter ons. Dus we laten ons ook niet meer onderwerpen. Wij zullen vrij zijn door de geest van God. Dat is een keuze die je maakt. Vandaar dat voortgaande proces. Het is niet met de wedergeboorte alleen maar klaar. Ik bedoel niet dat het voor niks is geweest, maar het begint met de wedergeboorte. Snapt u wat ik bedoel? We moeten opwassen. We moeten van verlossing tot echt verlost worden. We moeten dat leren te ondergaan dat wij vrij gekocht zijn. Niet weer om de wet, niet weer om wetmatigheden, niet weer onder gebukt gaan onder de zonde, maar vrije mensen. Want wie Jezus Christus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. En dan zegt hij, indien wij door de geest leven, en dat bedoel ik zowel wedergeboren leven als dagelijks leven, laten wij dan ook door de geest het spoor houden. Galaten 3 vers 1 was, gij zijt het spoor bijster geraakt. Weet je nog? En wij moeten het spoor houden. We moeten ons beproeven. We moeten op de plek gezet worden waar we begonnen. En we moeten het spoor vasthouden. We volgen de Heer Jezus. En dat gaat in tegen ons vlees. En dat gaat in tegen de dingen om ons heen. Maar wij hebben dat gekruisigd met Christus. En wij wandelen door de geest. En we worden ook verlost door de geest. Indien wij door de geest leven, laten we ook door de geest het spoor houden. Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend. Zie, Vrijheid wordt hier in hoofdstuk 5, vers 13 tot 1 tot 5, 26 genoemd. Mooie opbouw, hè? Het is vrijheid. Maar wat betekent vrijheid? Nou, dat vrijheid betekent wel zeker strijd. En dat begint al bij Paulus tegen de wet. Tegen die tafel die vol stond met allerlei dingen waar de Heer geen plek aan kreeg. Maar in ons leven kan het net zo goed een wetmatigheid zijn van overheersende dingen in ons leven. Die ons eronder brengen. En die ons eigenlijk het spoor doen bijster raken. We raken het spoor bijster. Ook in de onderlinge strijd kun je het spoor bijster raken. Maar één ding weet ik zeker, als je de weg van de Heer Jezus volgt, wandel je in het licht. En dan weet je toch waar je heen gaat. Dat is altijd goed. Ik wandel in het licht met Jezus, het donkere dal ligt achter mij, want ik weet me eens in trouw geborgen, oh welke wonderbare vrienden zij. Hij zal het ons niet toelaten dat wij verzanden, maar ons hart moet wel gericht zijn op hem en vol zijn van zijn liefde en genade. En daarom, als mijn broeder meer wil als ik, nou dan moet hij maar meer zijn. Ik wil maar één ding, de Heer Jezus dienen. En dan zegt de Heer, nou ja, als jij hier de minste bent, dan is er nog een plek waar jij meer zult zijn. Uiteindelijk winnen we altijd. Als we maar willen overwinnen in het vlees, of in de geest, bedoel ik, in de kracht van de geest. Tot zijn grote genade. Ik wil graag met u danken. Lieve Heer Jezus, het spoor houden, beproefd worden. Geen vleeselijke dingen laten overheersen in ons leven. Ons bewust zijn welke roeping ons trof. Erfgenamen met Christus. En we kunnen maar één paspoort meenemen. Of het paspoort van de mensheid op aarde, of het paspoort van de hemel. En dat is met u. En wij, Heer Jezus, zijn aan u toegevoegd. We hebben in u een plaats ontvangen in de hemel. We zijn getrokken uit de tegenwoordige boze wereld en we zijn overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Maar Heer, we kunnen ook het spoor bijster raken, zoals op de gelaten. En dan weten we niet waar we heen gaan. Dan worden we opgegeten of we eten elkaar op. Of we zijn te hoog van hoogmoed en we vallen. Maar Heer Jezus, als we met u wandelen, dan wandelen we in het licht. En dat licht maakt ons vrij. Dat licht doet ons ook de vrede kennen. Want we zijn geroepen, niet tot slavernij, maar tot vrijheid. Om in volledige vrijheid u te dienen, Heer Jezus. Geprezen zij uw naam.